Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, welkom op De Rots in de Branding van vandaag. En een uitzending met een heel bijzonder thema. En ik stel voor onmiddellijk met een lied te starten, om reeds wat in de sfeer te komen. En sommigen gaan misschien een beetje opschrikken van het lied. Maar het is echt komisch bedoeld, zeker niet spottend, maar toch met een zekere kleine boodschap in, die jullie wel zullen verstaan. En dit wordt dan ook het thema van dit komende uurtje radio.
Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet meer helpen, want dan heb ik ergens pijn. Dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten, moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, 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 maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee, nee. En dan zit ik maar te wachten en het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed en dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, pff, het is zwaar geweest, gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw verschrikkelijk zwaar.
En beste vrienden, dat was Brigitte Kaandorp, Nederlandse cabaretier, met Ik heb een heel zwaar leven. En zij vindt het niet haar missie de wereld te verbeteren, maar wel te entertainen, met hier en daar het raken van een gevoelige snaar. Ik gaf dit lied als inleiding op het thema van vandaag. Uiteraard gaat het hier niet om te spotten met al die mensen die inderdaad echt een zeer zwaar leven hebben. Het gaat hier over de wijze hoe je ermee omgaat. Bij problemen en zware tegenslagen, Blijven we bij de pakken zitten, niets doen? Of gaan we al meteen klagen en zagen bij de minste tegenslag? Is er een alternatief? In een van de vorige uitzendingen had ik het over een affiche die onze paus had opgehangen aan de deur van zijn kamer in het Santa Marta-huis. We waren toen in de zomer van 2017. Of het er nu nog hangt, weet ik niet. Ik heb nog geen tijd gehad om even te gaan kijken. Het is een affiche met een verbodsteken en met de grote letters in het Italiaans Vietato lamentarsi, verboden te klagen. Deze affiche is een realisatie van de Italiaanse psychotherapeut Salvo Noè. Toen hij de paus ontmoette op de algemene audiëntie van 14 juni 2017, heeft hij hem ook een boek gegeven. En deze affiche was de paus erg bevallen. Op de katholieke website Aletea van april 2018 verscheen een artikel, naar aanleiding van de uitgave van dat boek, in het Frans, Défense de se plaindre, uitgegeven bij Artege, dus verboden zich te beklagen. Aletea bespreekt de inhoud van het boek en geeft als titel van haar artikel goede reflexen om zich gewoon te maken om te stoppen met klagen. En de auteur van het boek passeert in revue de redenen, min of meer bewust, die ons ertoe aanzetten om te klagen. Er is voor eerst een slechte gewoonte, soms reeds ingeburgerd sinds onze kinderjaren, als we onze ouders veel hebben horen klagen. Daarbij komt dat de mens een wezen is die uit zichzelf al diep ontevreden is, omdat de mens van nature wanhopig soms op zoek is om een zin te geven aan zijn of haar bestaan. Klagen, zelfs voor futiliteiten, zou een teken zijn ook van deze chronische ontevredenheid. Klagen is ook een middel om anderen te manipuleren door een gevoel van pijn of medelijden op te wekken en om een potentiële verlosser te kunnen strikken. Ten slotte vindt het klagen haar bron in een diep egocentrisme en gebrek aan empathie. Waarom zou alles wat mij overkomt het gevolg zijn van een samenzwering van het hele universum tegen mijn kleine persoontje? Welke reflexen stelt psychotherapeut Salvo Noé dan voor om minder een neiging te hebben om te klagen? De auteur ontkent zeker niet de moeilijkheden van het leven. Maar hij is ervan overtuigd dat de oplossing niet ligt in het klagen, maar eerder in de wil om te handelen en om je situatie te verbeteren. En hij citeert daarbij dominee Martin Luther King, die zei: je bent misschien niet verantwoordelijk voor een bepaalde situatie waarin je je bevindt, maar je wordt het wel als je niets doet om er iets aan te veranderen. Salvo Noé nodigt ons dus uit te handelen in plaats van te kreunen, te klagen. Om onze klachten om te zetten in voorstellen en oplossingen. Om door concrete acties te gaan van negatief naar positief. Om acteur van ons leven te worden in plaats van eronder te lijden. En ons bestaan hangt af van onze beslissingen en niet van de omstandigheden waarin we terechtkomen. Een tweede raad die de auteur ons geeft is de volgende. Het feit dat we klagen is gebonden aan de wijze hoe we het leven opvatten. Sommigen zullen al heftig beginnen klagen voor een futiliteit. Anderen klagen dan weer niet, zelfs niet bij een harde tegenslag in het leven. Sommigen bezitten inderdaad een buitengewone innerlijke kracht en worden niet snel ontmoedigd door tegenslagen. Dit zijn de optimisten. Optimist zijn, aldus Salvo Noé, wil niet zeggen dat alles goed gaat, maar dat alles onder controle kan gehouden worden. En zo haalt de auteur een uitzonderlijk voorbeeld aan van een Italiaanse autopiloot die beide benen verloor bij een crash tijdens een wedstrijd. En hij verklaarde toen: "Toen ik wakker werd zonder mijn benen, heb ik me onmiddellijk gefocust op de helft van mijn lichaam die er nog was en niet op wat weg was." Zo kunnen tegenslagen toch kansen worden om te groeien. Dus deze tweede raadgeving bestaat erin de realiteit op een andere wijze te gaan bekijken. Dus jezelf focussen op wat nog kan en niet meer op wat niet meer kan, waarbij je dan in een zwart gat dreigt terecht te komen. Wij moeten pro-creatief zijn. Wij moeten ons focussen op onze capaciteiten om iets te doen, om iets op te lossen, om op te bouwen. We moeten ons productieve vragen stellen. En de klagers die, in tegenstelling, focussen zich op hun onmacht, waardoor ze zich niet in staat achten iets te kunnen veranderen. En zij worden zelfs slachtoffer van de gebeurtenissen en schuiven soms zelfs de schuld naar de anderen. Ze zoeken excuses. Zij stellen onproductieve vragen. En de auteur verklaart dat een klager echt kordaat die klaagtaal van "ik kan er niets aan doen" moet verlaten. Hij moet duidelijk beslissend zeggen: "Ik zal alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt." En psychotherapeut Salvo Noé in zijn boek haalt een homilie aan van paus Franciscus in het Santa Marta-huis van woensdag 3 april 2013. Het was het evangelie van de Emmausgangers die na de dood van Jezus Jeruzalem ontmoedigd verlieten nadat ze zoveel van die Jezus hadden verwacht. En de paus zei toen: "Deze leerlingen klaagden en sloten zich op in zichzelf. Ze hadden de indruk voor een muur te staan. Wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou bevrijden." "Nochtans," vervolgde de paus, "op dat ogenblik stapte de Heer naast hen, maar ze herkenden hem niet." En de paus vervolgde: "Maar dat gebeurt ook met ons. Als wij treuren, loopt de Heer ook met ons mee, maar we zien hem niet. Zo erg zijn we gefocust op de redenen die we hebben om te klagen." En de paus zegt heel duidelijk: "Klagen is een kwaad. Het is slecht, want het ondermijnt onze hoop." En de paus geeft ons de volgende oplossing: "Als iets niet gaat, laten we dan onze toevlucht zoeken bij de Heer. Hebben we vertrouwen in de Heer, die ons voortdurend vergezelt op onze weg. En de Heer is geduldig en hij weet hoe hij ons uit deze situatie kan halen, ook tijdens de donkerste uren. Laten we nooit vluchten in het klagen. Het doet ons pijn en het maakt ons ziek." Tot zover dit artikel uit Aletea, waarin het boek besproken werd van psychotherapeut Salvo Noé, vertaald uit het Italiaans in het Frans onder de titel Défense de se plaindre bij uitgeverij Artege. Beste vrienden, het is hoog tijd voor een lied. De auteur gaf daar als voorbeeld de houding van dominee Martin Luther King. Je bent misschien niet verantwoordelijk voor een bepaalde situatie waarin je je bevindt, maar je wordt het wel als je niets doet om er iets aan te veranderen. Dus handelen in plaats van te klagen was een van de grote raadgevingen. In het vorig jaar 2018 herdachten we de moord op Martin Luther King, 50 jaar geleden op 4 april 1968. King werd beroemd in de jaren 50 en 60 dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding. Tijdens de betoging in 1963 hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn legendarische toespraak I Have a Dream, waarin hij zijn hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden. Een jaar later, op 10 december 1964, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Ik heb een droom dat op een dag God een weg zal banen voor al zijn kinderen. We gaan luisteren naar I Have a Dream, gezongen door Cynthia Scott.
And regardless to what happens today, still I have a dream. I dream about a day where there won't be no black and white, nothing but God's children walking in the light. Deep in my I can see the unforeseen because I have a dream. I have a dream today about a world where every boy and every little girl will be able hand in hand, living together just like God had planned, and we won't be wrecked by evil men judging people just by the color of their skin. It is impossible as all of this may seem, I still have a dream. Thank you.
said every little girl will be able to walk hand in hand, living together.
En dat was Cynthia Scott met I Have a Dream. Beste luisteraars, wat dachten jullie om nog wat het thema niet klagen verder uit te diepen? Ik hoop dat er geen klachten telefoons zullen volgen, maar ik ga er toch nog wat verder op in. In april 2018 verscheen ook in de katholieke website Aletheia een artikel van Mathilde de Robien met de titel De techniek van de woestijnvaders om negatieve gedachten onder controle te houden. Hoe controleren dat ze geen obsessie worden? En zij haalt daar informatie uit het boek van psychoanalist en medisch bioloog Jean-Guillaume Xéry, Petit traité d'écologie intérieure, prenez soin de votre âme, uitgegeven bij Le Cerf. De woestijnvaders waren kluizenaars die in de eerste eeuwen leefden, in hutjes, in grotten, op een kolom of in een boom, in de woestijnen van Mesopotamië, Egypte, Syrië en Palestina. Zij zochten een leven op in de eenzaamheid, handenarbeid, contemplatie en de stilte met de bedoeling te groeien in de spiritualiteit. Zij waren overtuigd van de intieme eenheid van het lichaam, de ziel en de geest, want voor hen lagen ongecontroleerde gedachten aan de basis van de ziekten van de ziel. En het middel om de controle te houden over wat binnenkomt over je gedachten is het bewaken van het hart. En zo vind je bij hen een achttal zielsziektes, geclassificeerd door woestijnvader Evagrius van Pontus uit de 4e eeuw. En hij heeft het over hebzucht op alle gebied. Ziekelijke neiging tot seks. Ziekelijke neiging naar geld. Droefheid. Agressie. Luiheid. Ijdelheid. En hoogmoed. Deze acht ziekten hebben een gemeenschappelijke ziektebron, het narcisme, een uitgesproken liefde voor zichzelf. En een van de oorzaken daarvan is een ongecontroleerde verbeelding die onze geest volledig gaat bezetten. En zo ontstaan verschillende scenario's. Een scenario van rampen, zaken die verkeerd aflopen, of het denken dat het zal verkeerd aflopen, tegenslagen, die onmiddellijk als een ramp worden bekeken. Een ander scenario zijn pornografische verbeeldingen. Ook onverdiende eerbetuigingen. Dus onjuiste en onrustige inwendige films die door het hoofd passeren. Maar we zijn in staat ze onder controle te houden. En zo vermeldt de woestijnvader Johannes Damascus in een van zijn geschriften dat het feit dat deze gedachten op ons afkomen en ons vertroebelen, we daar niets kunnen aan doen. We zullen altijd het theater zijn van allerlei gevoelens en gedachten. We zullen daar altijd mee geconfronteerd worden. Maar dat ze in ons blijven of niet, of dat ze leiden tot passies of niet, dat ligt wel in onze handen. De vraag is dus, als ze op ons afkomen, wat doen we ermee? Stemmen we erin toe of niet? Voeden we het? Voor deze woestijnvaders kwam het erop aan een toestand te bereiken die zij noemden hesychia of rust, namelijk een diepe, inwendige toestand van vrede, kalmte, rust, stilte en eenzaamheid nodig voor een geestelijke aanschouwing van de mensen en de dingen en de kennis van God. In het Grieks spreekt men van nepsis of waakzaamheid. Het is het observeren van alle gedachten die binnentreden in ons hart, om ze te kunnen onderscheiden welke goed zijn en slecht, welke opbouwend en herstellend zijn en welke de bron zijn van verleiding en obsessie. En de woestijnvaders stelden vast dat zuivere gedachten leiden naar een vreedzame toestand en onzuivere naar een troebele, onrustige toestand. Woestijnvader Evagrius van Pontus schreef: wees aandachtig voor jezelf. Wees de portier van je hart en laat er geen enkele gedachte binnenkomen zonder ze eerst in vraag te stellen. Dus het bewaken van het hart is essentieel van belang. Het doel is om in volle vrijheid niet gedomineerd te worden door allerlei gedachten, maar steeds in een rust te blijven. En de auteur van het boek sluit dan aan met de hedendaagse neurowetenschappers. Omdat we vandaag leven in hetgeen hij noemt een sfeer van hypersollicitatie, en dan vooral via de digitale wereld komen hyperstimulaties op ons af, die ons innerlijkheid kunnen verstoren, en dat op verschillende domeinen. Domeinen van voeding, materiële goederen, seksualiteit, vrije tijd, zelfbeeld, oppervlakkigheid, minachting, treiteren, spotten enzovoort. Ook is er de dictatuur om onmiddellijk beschikbaar te zijn en moeten we soms als het ware 3 à 4 beslissingen kunnen nemen in een seconde. Deze traditie van de woestijnvaders en van de hedendaagse neurowetenschappers komen wel overeen op 1 punt. We moeten de controle terug in handen nemen over onze aandacht en wat op ons afkomt en afwegen wat goed is voor onze psyche, maar ook vooral voor de zielsgezondheid. En zo spreken de woestijnvaders van de bewaking van ons hart om attentievol te zijn aan de gedachten die in onze ziel binnen sijpelen. En terug hoog tijd voor een ontspannend, maar toch inhoudsvol lied. En we gaan luisteren naar Reni en Elisa Krijgsman. En de titel is overduidelijk en vat zowat samen wat we hebben overlopen. En vooral, zoals Paus Franciscus zei, God gaat met ons mee.
Stel jezelf eens de volgende vraag. Hoe gaat het eigenlijk met mij vandaag? Wees eens eerlijk voordat je iets zegt. Het gaat hier niet zozeer om goed of slecht. Met welk been ben je uit bed gestapt en voel je snel op je teentjes getrapt? Zijn je gedachten altijd positief of zijn ze nou juist niet bepaald lief? Adem in, adem uit en neem dan dit besluit. Mij hoor je niet klagen, ik pieker er niet over. Mij hoor je niet klagen, ik denk er niet aan. Want als God besluit met me om te gaan, wie ben ik om dat in de weg te staan? Mij hoor je niet klagen, dus dat doe ik dan ook niet. Stel jezelf eens de volgende vraag. Wat wil God eigenlijk met mij vandaag? Heb jij hem wel eens die vraag gesteld? Of weet je het misschien zelf ook wel? Vind je dat je tevreden bent? Of hangt dat af van hoe jij je voelt? Ben je blij als je 's ochtends wakker wordt? En ervaar je dat nog als genade van God? Adem in, adem uit en neem dan dit besluit. Mij hoor je niet klagen, ik pieker er niet over. Mij hoor je niet klagen, ik denk er niet aan. Want als God besluit met me om te gaan, wie ben ik om dat in de weg te staan? Mij hoor je niet klagen. Want wie al zijn geluk bij God blijft zoeken, die zal weer lachen en vrolijk zijn. En wie God kent als redder in de nood, die blijft maar roepen, God is zo groot. Met mij vandaag. Mij hoor je niet klagen. Zei je wat? Mij hoor je niet klagen. Na 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 na. Mij hoor je niet klagen. Ik pieker er niet over. Mij hoor je niet klagen. Ik denk er niet aan. Want als God besluit met me om te gaan, wie ben ik om dat in de weg te staan? Mij hoor je niet klagen, dus dat doe ik dan ook niet.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste luisteraars, we blijven nog even in de sfeer van dit thema. In een mensenleven is er een bepaalde periode die ook zeer gevoelig kan liggen. En ik heb het over de midlife-crisis. Een periode waarbij sommigen onder ons het soms niet goed meer zien zitten met gevoelens van ontevredenheid, moedeloosheid, klagen en bij de pakken blijven zitten. En eigenlijk is het Paus Franciscus die daarmee naar boven kwam op 15 februari 2018 in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, gevuld met priesters. En hij omschreef deze periode als een tijd van talloze bekoringen. Dus het sluit goed aan bij wat de woestijnvaders aanraden over de aanpak van wat allemaal op ons kan afkomen en vooral hoe we er dan mee omgaan. Een priester in het midden van zijn levensjaren kent niet meer die eerste gevoelens, aldus de paus. En zo is een midlife een snoeitijd. Voor een priester is de tijd tussen de 40 en de 50 doorslaggevend. Het morele perfectionisme valt weg, de steun van de familie vermindert, de ouders zijn ziek, dikwijls begint ook de eigen gezondheid problemen te geven. En het vele werk doet ons vergeten zorg voor onszelf te dragen enzovoort. En de paus noemt het de demon van de middag. Nu, wat de paus vertelde aan de priesters kunnen we doortrekken naar de leken, zoals binnen een huwelijk. En de paus raadde vooral een boek aan, Second Appel, de tweede roeping van pater René Voyome, stichter van de kleine broeders van Jezus en kleine zusters van het evangelie, geïnspireerd op het leven van Charles de Foucault. Het werd in 1960 uitgegeven door Éditions du Cerf. En pater Voyome geeft een mooie exegese van de tweede roeping van Petrus aan het meer van Tiberias. Dus als Jezus na zijn verrijzenis aan Petrus driemaal vraagt of hij hem bemint. Petrus had even tevoren Jezus driemaal gelogend. Zoals de Heer ons priesters een eerste keer geroepen heeft, zo roept hij ons voortdurend, vervolgde de paus. De eerste keer is sterk. Daarna vergezelt hij ons, roept hij ons dagelijks. Maar op een bepaald moment van ons leven wordt dit een tweede sterke roeping. En het is een tijd van talloze bekoringen, een tijd waar een noodzakelijke transformatie nodig is. Want als je in deze crisisperiode zo verder gaat, zonder een stap vooruit te zetten, zult je slecht eindigen. Er zijn ook bekoringen in die periode waaraan men voordien nooit gedacht had. Men moet er zich niet voor schamen. Het is een tijd wanneer een priester onbezonnen dingen begint te doen. Het is de kiem van het dubbele leven. Maar, zegt de paus, ze moeten onmiddellijk ontmaskerd worden en best met een beetje humor. Zie eens, en ik die dacht dat ik mij helemaal aan de Heer gegeven had, en zie nu eens. Men is beschaamd. Maar vervolgde paus Franciscus, danken we de Heer die het ons geeft een beetje beschaamd te zijn. Maar jullie mogen het daar niet bij laten. En de paus vergelijkt het met het huwelijk. Zoals in een huwelijk gebeurt het dat de verliefdheid de eerste liefde weg is. Maar er blijft wel iets van binnen, en dat is de aanhankelijkheid, die blijft. Het genoegen één van lichaam te zijn, te delen, op weg te zijn, samen te strijden. Ze hebben verloren wat tot de jeugd behoorde, maar de echte aanhankelijkheid blijft. Dit is zo in het huwelijk. Maar dit geldt ook voor ons priesters. Hoe staat het met de aanhankelijkheid aan mijn bisdom, mijn parochie? Dat blijft. En wij moeten op dat moment sterk zijn om een stap vooruit te zetten. En de paus raadde aan: hulp zoeken, onmiddellijk. Een wijze man van onderscheiding zoeken om u te begeleiden. Want het is gevaarlijk op die leeftijd op zijn eentje verder te gaan. En dan is er de Heer. Zeg hem de waarheid. dat je een beetje ontgoocheld zijt omdat die begeestering weg is. En er is het gebed van zelfgave, zich aan de Heer geven. Het is hard, maar bevrijdend. Wat voorbij is, is voorbij. Nu komt er een andere tijd, een ander moment in uw priesterleven. Ik moet vooruitgaan met mijn geestelijke leider. De tijd die rest moet zo goed mogelijk beleefd worden voor een betere zelfgave. De tijd van het eerste afscheid is gekomen. Afscheid nemen van dit voorbije deel van mijn leven om aan een ander deel te beginnen. En de paus besloot, dat is wat ik wou zeggen op deze vraag over de demon van de middag. Tijd voor een lied. En ik vond eigenlijk geen midlife song in een christelijk pakje gestoken, maar ik kan wel een link leggen naar het volgende lied. Midlife crisis, 40 jaar, 50 jaar oud. En bij 50 jaar zegt men, je hebt Abraham gezien. En al zo kom ik bij niemand minder dan vader Abraham. Zo is het leven.
Ik kijk steeds naar buiten, hier dicht bij het raam. Ik denk aan ons tweeën en zeg weer je naam. Het is toch zo stil hier, nu jij bent heen gegaan. Ik heb alleen nog een foto, een stil verdriet voortaan. Je bent nu in de hemel, dat is zo ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Je was toch al die jaren mijn eigen lieve vrouw. Maar zo is het leven, zo moet het zijn. Nemen en geven, wat vreugde en pijn. Als God mij ook komt halen, dan ben ik weer bij jou. Want zo is het leven, mijn kleine lieve vrouw. Onze dochter heeft een kleine, die jij niet meer mocht zien. Ik hoop als ze eens groot is, op jou dan lijkt misschien. De klok die slaat zijn uren, maar nu alleen voor mij. De jaren zijn gekomen, de dagen zijn voorbij. Ik ga nu maar naar buiten en pluk de bloemen af, die jij voor ons eens plantte, en leg ze op je graf. Ik weet wat jij zou zeggen, treur niet meer om mij, want alles in het leven, dat gaat toch eens voorbij. Maar zo is het leven, zo moet het zijn. Nemen en geven, wat vreugde en pijn. Als God mij ook komt halen, dan ben ik weer bij jou. Want zo is het leven, mijn kleine lieve vrouw.
Jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.
Maar zo is het leven, zo moet het zijn. Nemen en geven, wat vreugde en pijn. Als God mij ook komt halen, dan ben ik weer bij jou. Want zo is het leven, mijn kleine lieve vrouw.
En beste vrienden, ik stel voor deze uitzending op een meer luchtige manier af te ronden. Zoals psychotherapeut Salvo Noé aanraadt, als iets tegenvalt, om niet beginnen te klagen, maar van iets te doen, om te handelen, om je te focussen op wat je wel nog kan doen. Of zoals de woestijnvaders van te waken over wat er op je afkomt en je hart te bewaken. Zo kunnen we allemaal gaan klagen over het onrecht in de wereld of over alle miseries die we er horen. In Italië heeft een mevrouw, een oma, dat heel goed verstaan. Luister maar wat ik vond ook bij de website Aletea in februari 2018. En het komt uit de rubriek Belles Histoires, mooie verhalen. En de titel luidt Mama of Nonna Irma, 93 jaar, vertrekt als vrijwilligster naar een weeshuis in Kenia. Voor deze Italiaanse vrouw is 93 jaar en vrijwilligster zijn niet onverenigbaar. In 4 dagen tijd werd op internet, maar voornamelijk onder de Italianen, een bericht geplaatst op Facebook, die reeds 13.000 keer werd gedeeld en 66.000 keer geliked. Als een virus circuleerde dit bericht in de sociale media. Kleindochter Elisa Coltro plaatste op Facebook 2 foto's van haar grootmoeder met in haar ene hand een wandelstok en in de andere een kleine rode koffer op wieltjes. En ze schreef erbij: zie hier mijn oma, mama Irma, een 93-jarig jong meisje die gisterenavond, 19 februari 2018, vertrokken is naar Kenia. Maar niet naar een toeristische bestemming, maar naar een weeshuis. Oma Irma is al weduwe van haar 26 jaar en voedde alleen haar 3 kinderen op. En reeds jaren steunt zij dit weeshuis, opgericht door een missionaris uit haar streek, dicht bij Venetië. Maar ze besliste er nu eens zelf ter plaatse 3 weken daadwerkelijk te gaan helpen. Wel samen met haar dochter, dus de moeder van Elisa. En kleindochter Elisa is vol bewondering en deelt haar enthousiasme op Facebook. Maar kijk haar aan, schrijft ze, wie kan haar tegenhouden? En het artikel op Aletea eindigt met, zoals in de Bijbel 365 keer wordt herhaald, heb geen angst. En ook de kranten vermelden het nieuws, zoals de Franse krant Le Monde, die het overnam van de Italiaanse krant La Repubblica. En daarin verklaarde de kleindochter nog meer. Oma vond dit jaar dat het niet voldoende was om enkel financieel te helpen, maar ook om concreet ter plaatse te gaan helpen. Op 24 februari, 5 dagen later, liet de kleindochter horen dat alles goed gaat met Nonna Irma in Kenia en ze bedankte iedereen voor het medeleven. Mijn grootmoeder heeft altijd veel van het leven gehouden en heeft zich nooit laten stoppen voor wat dan ook. Haar leven heeft ze altijd toegewijd aan haar gezin en aan het helpen van andere mensen. Voor mij is ze altijd een voorbeeld geweest. Dezelfde krant vermeldt erbij dat kleindochter Elisa zelf al 2 jaar helpt in de zomer in de kampen met Syrische vluchtelingen in Griekenland. Het zit alleszins in het bloed. Tot zover, beste vrienden, dit bericht over de 93-jarige mama Irma. En daarmee dank ik jullie voor het luisteren en spreken we af in een volgende uitzending van De Rots in de Branding. En het slotlied is speciaal opgedragen aan alle luisterende oma's. Tot volgende week. Op een dag verkeerd.